154 vers 1.
Lied 154 vers 1.
Ik wou in het... Hij doet het? Prachtig. Ik wou in het vervolg van de opmerking van onze broeder voor de pauze nog eens dat vers lezen. Genesis 37 vers 4. Waar we lezen, als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Volgens mij gaat het hier om een haat op de lange termijn, als ik het even zo mag uitdrukken. Ik kan me niet voorstellen dat op het moment dat Jozef dat kleed van zijn vader kreeg, dat er op dat moment acuut haat is ontstaan. Dat heeft al een tijdje gewoekerd. En we hebben al een paar keer het woord jaloezie gebruikt. En ik zou één tekst willen voorlezen uit Markus 7... Markus 7, vers 21, waar we lezen, want van binnenuit het hart van de mensen komen voort boze overleggingen, overspel, hoererij, moord, diefstal, hebzucht, boosheid, bedrog, losbandigheid en dan het woord afgunst, jaloezie, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. Zou het niet zo zijn dat dit bij die broers van Jozef aan de hand is geweest? En dan zullen we denken, ja, uiteindelijk hebben ze hem zo gehaat en in de put gegooid en verkocht. Alleen, als wij denken aan het woord haat, dan is het toch over het algemeen de ver van ons bedshow. Wij weten allemaal dat iemand haten, je broer haten zelf, of je zus haten, of een familielid haten, laat staan je broeder haten, dat kan echt niet. Dat kan niet door de beugel. Dat verbiedt de Heer en dat is een grote zonde. Alleen nu hebben we het over jaloezie. En ik denk eigenlijk dat jaloezie de wortel is geweest voor de haat. En die is er al een tijdje geweest bij deze broers. En als ik nu tegen mezelf zeg, jaloezie, ken je dat? Ben je daar bekend mee? Ben je daar wel eens bekend mee geweest? Dan ligt dat heel wat dichterbij dan haat. En dan kan het best zo zijn dat we iets bij een ander zien wat we graag willen hebben, want daar begint het. Iets willen hebben wat de ander heeft en wat ik niet heb. Was het nou maar zo geweest dat die broers jaloers waren geweest op Jozef, dat deze Jozef zo'n bijzondere relatie had met zijn vader. Maar dat was niet zo. Want ze bleven ver van vader weg. Daarom moest Jozef ook op ondernemingstocht, om te kijken of dat gerucht waar was. Maar zijn we ons bewust dat haat, zelfs moord en dat soort ernstige dingen ergens beginnen in ons hart? En dat we... En ik spreek uit eigen ervaring, broeders en zusters. Je kunt soms dingen in je hart hebben waarvan je denkt... Ach, dat valt wel mee. Maar als het gaat woekeren, als het een plaats gaat krijgen in je hart... dan kan het letterlijk gezegd van kwaad tot erger komen. En dat begint vaak bij jaloezie. Afgunst. Laten we daar heel goed op bedacht zijn. Dat we dat wegdoen voor de Heer. En als het er regelmatig is... want ik ken mezelf en u kent uzelf ook... laten we het dan steeds opnieuw wegdoen voor het aangezicht van de Heer. En het belijden. Want het is een wortel die kan leiden tot hele ernstige dingen.
In aansluiting op wat Stef gezegd heeft... wil ik toch nog een keer terugkomen op kwaad gerucht. Kwaad gerucht heeft al een hele negatieve lading. Haal ik het woord kwaad eraf, dan heeft gerucht al een negatieve lading. Laten we het maar heel eerlijk over zijn, want geruchten hebben over het algemeen niet de beste intenties. En als er dan een kwaad gerucht is, dan is dat iets wat bij ons als gelovigen niet thuis hoort. Als wij een kwaad gerucht verspreiden, dan is dat iets wat niet bij ons thuis hoort. Want uiteindelijk belast het ons geweten. En als het ons geweten belast, dan is het heel belangrijk om dat te delen. En Jozef, hij deed dat. Hij deelde dat met zijn vader. Was daarom Jozef een verklikker? Toen ik vroeger jong was, dacht ik van nou, Jozef is toch wel eentje die... Je hebt het wel aardig achter de elleboog. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet waar. Want Jozef deed datgene wat we ook vinden in Leviticus 5. En ik denk dat dat een hele mooie essentie is van datgene wat Jozefs bedoelingen waren. Daarbij komt dat de liefde van Jozef naar zijn vader toe beantwoord werd. En Jacob de liefde naar zijn zoon beantwoordde in Leviticus 5. Dat vinden we direct in vers 1. En ik denk dat het ook wel aansluit bij datgene wat onze broeder Stef net gezegd heeft. Wanneer iemand zondigt in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid. Hoe vaak horen wij niet geruchten, kwade geruchten? En belast het ons dat? En belemmert het ons om voor de vader te verschijnen? En ik denk dat dat iets is wat Jozef heel goed zich bewust was. Ook op zijn 17-jarige leeftijd. En ik denk dat we daar een heel mooi beeld van hebben. Hoe de Heer Jezus ook alles gezegd heeft. Als we die parallel trekken tussen Jozef en de Heer Jezus, dan weten we dat hij gehaat werd. We kennen al die parallellen. Ik denk dat dat ons best wel tot nadenken mag stemmen.
In aansluiting daarop wil ik nog verder gaan naar Leviticus 19, vers 17. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Als wij kijken naar het verhaal van Jozef, dan de hele geschiedenis, dan zien we hierin iemand die perfect is. Van alle types die we zien in de Bijbel, van Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomo, en zo kunnen we al doorgaan, is er geen één die niets verkeerd heeft gedaan. Alleen van Jozef kunnen we geen kwade dingen zien. En daarin is hij een uitermate beeld van de Heer Jezus. Als wij dat stuk lezen en Jozef bracht kwaad gerucht, Wat zou er in ons hart zijn als wij iets vertellen? Vroeger, als mijn broer, stiekem wat wegpikte, dan ging ik naar mijn moeder of mijn vader toe. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft wat gepakt. En ondertussen zat ik te gniffelen. Mooi, hij krijgt straf. En dat hebben we toch allemaal. Dat hebben we nu nog steeds. Maar als wij zo onze broeders en zusters moeten vermanen, dan moeten we diezelfde gezindheid hebben die Jozef heeft. En die gezindheid die kunnen we ook lezen in Galaten 6, vers 1. Galaten 6, vers 1. En daar komen drie punten van onze eigen zicht op onze positie naar voren toe. Broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u, die geestelijk bent, zo iemand in het terecht. In een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. En als we die gezindheid met ons meedragen, in iedere keer weer op onszelf betrekken, van zal het op ons op een verkeerde uitwerking zijn in ons leven, en dat het eigenlijk geen haatdragende boodschap zal zijn, dan denk ik dat we elkaar ook op die manier kunnen vermanen.
Eerst een praktische aanvulling op het woord haten. Als je in Jozef een beeld ziet van de Heer Jezus, en dan denk je, nou, als gelovige kun je hem toch hem niet haten. Maar het woord haten in de Bijbel heeft een andere betekenis. En in de NBG vertaalt dat vaak met het woord niet bemind. Je leest dat in Deuteronomium 21 over een man die had twee vrouwen, één geliefd en een andere gehaat. Dat betekent dus niet dat die man trouwde met een vrouw met wie hij een hekel aan had, maar die vrouw heeft de tweede plaats gekregen. Dat blijkt ook uit Genesis 29, dat van Lea wordt gezegd dat hij niet bemind, oftewel gehaat was. Nou is duidelijk, Jacob had geen hekel aan Lea, anders had ik incest zona bij deze Lea. Maar gehaat betekent de tweede plaats stellen. En als je dat denkt, dan denk je aan een tekst in Matthäus 6. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien gegeven worden. Hier in Genesis 37 gaat het om, ja, wat was het probleem? Het probleem was, Jozef krijgt de eerste plaats. En dat konden de broeders niet hebben. Waarom konden ze dat niet hebben? Ik denk dat ze graag zelf die plaats wilden nemen. Maar dat is ook in ons leven. De Heer Jezus vraagt in ons leven de eerste plaats. Dat is duidelijk. Maar waarom hebben we daar moeite mee? Eigenlijk omdat we zelf graag die eerste plaats willen nemen in ons leven. En dat is dus in die zin, als je praktische toepassing maakt en de broers haten hem, die stellen Jozef op de tweede plaats. Dat is ook iets wat wij in de praktijk kunnen doen. Dus dat kunnen we zelf praktisch van maken. Ik wil graag terugkomen op die vraag van broeder Andries. Volgens mij liggen die dromen nog in de lucht. Ik heb zelf het idee dat broeder Andries, die weet het antwoord volgens mij zelf wel heel goed. Maar aangezien broeder Andries meer bescheiden is dan ik, die zwijgt daar en die laat het aan de anderen om die vraag te beantwoorden. Maar ik zeg niet dat ik het antwoord heb, maar ik probeer in elk geval aan te geven wat ik zie van dromen in de Bijbel. Wel, heel praktisch. Dromen, zegt prediker 5 vers 1, komt door veel bezigheid. Als je de als je een stressvolle dag hebt gehad, als je druk hebt gehad, als je veel indrukken hebt meegemaakt. En dan alles wat je moet verwerken, dat komt allemaal in je dromen terug. Dat zegt Salomo al in Prediker 5. Dus dat is, en waarschijnlijk hebben die broers ook gedacht, ja, die Jacob, die Jozef die droomde over die dingen. Jij, Jozef, dat zit in jouw hart. Jij wilde graag de eerste plaats hebben. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is, tenminste wat wij in de Bijbel vinden, we vinden in het boek Job, hoofdstuk 23, dat Elihu zegt, God spreekt tot ons op 2 of 3 manieren. Ieder mens. Niemand is zonder waarschuwing van God. 1 waarschuwing door zijn spreken, door zijn reden. Dat gebeurt soms door dromen, zegt Job 23. Door dromen kan God tot een mens spreken. Je hoort de laatste jaren ook van moslims die door God gewaarschuwd zijn en daardoor de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Op die manier kan dat gebeuren. God kan door dromen, maar dan individueel tot iemand spreken. En soms, in hetzelfde hoofdstuk, God spreekt op 2, 3 manieren, door de roede. Iemand wordt ziek. En door ziekte of door tegenslag of door wat dan ook gaat hij nadenken. En God spreekt door die omstandigheden waardoor die tot bekering komt. Dus een droom kan een middel zijn door God gebruikt om iemand wakker te schudden. Ik ken zelf een broeder in Israël. Die is op die manier tot bekering gekomen. Die droomde, die had een droom gewaarschuwd door God. En dat heeft hij ter harte genomen. Er is nog een andere droom. Je vindt het in Jeremia 23 of 29. En dan, dat lezen we dan, dat God, het boek Job was hoofdstuk 33 en in Jeremia was dat Jeremia 23. In Jeremia 23 lezen we dat God door, even kijken, vers 28... Jeremia 23, vers 28. De profeet die een droom heeft, vertellen een droom. Dus een droom kan volgens Job 33 een waarschuwing zijn van God tot een mens. Bekeer je je. Er kan ook een spreken van God zijn door middel van een profeet. Maar Hebreeën 1 maakt ons duidelijk. Hebreeën 1, vers 1. God die vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft in de profeten, heeft aan het eind van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Met andere woorden, het spreken van God door middel van profeten, dat was of voordat de Bijbel geschreven was, of in die tijd dat de profeten er waren. Maar wij leven in een tijd dat van het Nieuwe Testament, dat we het geschreven woord van God aanwezig is. En God spreekt tot ons in de Zoon, door het woord, door Gods woord. Met andere woorden, dat openbaringen, nieuwe boodschappen, op die manier, ik denk dat verleden tijd is. Er is wel een uitzondering, denk ik, straks in de eindtijd. Boek Joël zegt dat ook, Handelingen 1 maakt dat ook duidelijk. Als de gemeente opgenomen is, dan zullen de ouderen van Israël dromen dromen, de jongeren zullen profeteren. Dan komen ze weer terug op de bodem van het Oude Testament, mag ik een beetje zo zeggen. Maar voor ons is dat, denk ik, in deze tijd heel duidelijk dat God tot ons spreekt door zijn woord. Ik heb een keertje zelf meegemaakt, ik was in Indonesië en er kwam een man naar me toe en die sprak over de eindtijd. Hij zei, ja. Ik wil het wel vragen. Het is een verhaal. Er zijn 3 evangelisten, mannen gods. Die hebben alle 3 dromen gehad. Op 3 verschillende plaatsen. Eentje in Surabaya, eentje in Jakarta en nog een andere plaats. En heel wonderlijk, die 3 dromen, die stemmen overeen. Maar, nog wonderlijker, stemmen niet overeen met de Bijbel. Wat moet ik met die droom? Nou, ik ik heb gezegd, ik hoef die inhoud van die droom niet te horen, maar aan ons is gezegd, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. We leven in een tijd dat, ook in deze eindtijd, dat allerlei dromen tot de christenen komen. Maar we moeten heel goed uitkijken. De enige wat ons zekerheid kan bieden is de geopenbaarde woord van God. Dan zitten we op de, dan bouwen we op de rots. En je leest in Handelingen 17 vers 11 dat over de Bereërs wordt gezegd dat ze edeler waren dan de Thessalonikers. Waarom waren ze edeler? Wat voor kenmerk vertonen deze Bereërs? Dan lezen we dat zij het woord van Paulus bereidwillig aannamen en de schriften dagelijks onderzochten of die dingen zo waren. Met andere woorden, niet van die vage verhalen, niet van die dromen. Alles toetsen aan het woord van God. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij het woord van God bestuderen en kennen. Want hoe anders kunnen we de stem van de goede herder in ons leven herkennen? Daarom is het goed om na te denken over Jozef, dat we meer en meer de karaktertrekken, als ik zo zeggen mag, van de heiland herkennen. De weg die hij heeft bewandeld door het lijden heen. En misschien mag ik Jacobus 1 vers 5 aanhalen. Als dat we moeten allemaal door vele beprovingen. Maar als de beproevingen bewerken volharding. En als de volharding een volmaakt werkt hebben gehaald, dan zal het in ons leven van alles bewerken. En dat is eigenlijk wat moeite en lijden in ons leven doet. En dat is ook de reden waarom, dat hebben we net gehoord van Jozef, dat er zoveel goede karaktertrekken gevonden zijn. En ja, bijna geen negatieve dingen genoemd wordt. Of dat moet dan die ene keer dat hij vergiste met Efraïm en Manasse, dat op die manier gedaan moest worden. Maar in het algemeen vinden we bij Jozef een heel bijzonder karakter. Hoe komt dat? Dat komt doordat hij door vele beproevingen zijn geweest. In die zin zijn moeite, beproevingen kunnen ons tot zegen zijn. Doordat we daardoor gevormd worden meer en meer tot zijn beeld.
Even in aansluiting wat Tony heeft gezegd over die dromen. Als christen zijn is het belangrijk dat het uitgangspunt is dat we het woord van God hebben. Dat is duidelijk. In Colossense is dat ook, wat voor mij in ieder geval altijd een hulpmiddel is geweest. In Colossense 1, dat Paulus daarin zegt dat mij gegeven is voor u om het woord van God te voleindigen. De dromen hebben geen meerwaarde om iets te vertellen wat de boodschap in deze tijd nog kan zijn. God kan praktisch werken door dromen, maar wat de waarheid betreft hebben wij het woord van God. De volle toerusting van het woord wordt ook beschreven in 2 Timotheus. Dat is 2 Timotheus 4, dacht ik. Daar staat alle schrift, vers 6, 2 Timotheus 3, vers 14, 16. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, omdat de mens Gods, en daar wou ik naartoe, volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Veel dromen rusten op bedrog. En in deze tijd is een tijd van verwarring. En dat wil toch die waarschuwing geven, daar mag je niet van uitgaan. Dat betekent niet, en ik ben ook blij dat Tony dat gewoon gezegd heeft, dat God niet zo kan werken. Maar het uitgangspunt van ons is heel duidelijk, dat het Gods woord is die ons de volle toerusting geeft.
Ik vind eigenlijk ook heel ja, ook wel ontroerend, maar ook heel verbazingwekkend. Dat Jozef. Nee, niet verbazingwekkend. We hebben gezegd, we zien bij Jozef geen fouten in zijn leven. En wat ik ook in dit gedeelte tot en met vers 11 bij Jozef zie, is een onvoorstelbare puurheid. Er was geen enkele, hoe moet ik dat zeggen, geen enkele achterliggende gedachte of een bijbedoeling bij Jozef. Ik moet zeggen dat dat bij mij nog wel eens anders is. Ik ken allemaal het begrip vergaderingspolitiek. Dat is niet van de Heer. Als we zo doen, dan gaat dat gebeuren, of dan gaat misschien dat of dat zo. En als we hier Jozef zien als beeld van de Heer, dan zien we een puurheid en een zuiverheid en een eerlijkheid waarvan ik heel erg onder de indruk kom. Ook hoe hij die dromen gewoon vertelt. Hij krijgt die dromen. Hij gaat er niet van uit dat andere kwade bedoelingen hebben ermee. Hij heeft misschien helemaal niet door dat zijn broers hem, of misschien niet door, maar het raakt hem niet in wezen dat zijn broers hem gaan haten of dat er wat is. Misschien hebben die broers nog dit achter zijn rug gedaan. Ik lees hier dit een beetje eruit, dat het allemaal een beetje heel achterbaks, dat ze hem haten en jaloers waren. Maar Jozef die straalt hier een puurheid uit die ik in de evangeliën terugvind bij de Heer Jezus. En daarin is hij voor mij een voorbeeld. Hij vertelt dit, wat hem overkomt in die dromen, en hij vertelt het. En dat zou misschien onder ons ook wel eens wat meer het geval mogen zijn. Dat als wij dingen in Gods woord vinden en waar we van genoten hebben, en we zijn bij elkaar, ook niet als vergaderingen of als gemeente, maar gewoon ook thuis of wat dan ook, delen we de dingen die wij in Gods woord gevonden hebben over de persoon van de Heer of uitleggingen, of delen we dat met elkaar. En dan kan het ook wel eens zijn, en dat is heel triest, dat er onder ons ook wel eens gezegd, dan moet je maar eens ophouden met dat vrome gepraat. Of hebben we een behoefte aan om de dingen te delen met elkaar. Om te groeien in het geloof, ook als gezinnen. Dat als we als gezin bij elkaar zijn met onze kinderen en we lezen aan tafel, het gebeurt wel eens bij ons. Ik zeg helemaal niet dat het bij ons die ideale situatie is. Maar dan ben je aan het lezen en dan in één keer kan je een gedeelte wat je leest, kan je aangrijpen. En spreken we daar met onze kinderen over. En staan we zelf open om onze kinderen die hun gedachten hebben, die ook dingen uit Gods woord vinden, om dat met elkaar te delen. Of wekt dat ergernis bij ons? En dat is eigenlijk iets wat ik tot en met vers 11 heel praktisch in dit gedeelte vind. En ik vind eigenlijk nog een gedeelte wat mij ook heel erg ontroert, zelf persoonlijk, dat is als we denken aan Jozef en de Heer Jezus. Dan zien we bij Jozef een jonge man die gehoorzaam was. En we zien bij de Heer Jezus de persoon met hoofdletters die gehoorzaam was met hoofdletters. Hij kon niet zondigen, dus ongehoorzaamheid was niet bij hem. Maar toch staat er in Hebreeën 5 dat de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft. En dat is iets, ja, ik ben niet zo van, niet altijd zo van de emotie, maar dat zijn toch dingen die me aangrijpen. Als je zo'n tekst overdenkt, dat de Heer Jezus hier op aarde kwam en de gehoorzame was, dat hij moest ervaren, want zo moet je dat denk ik vertalen, moest ervaren dat iedere stap van gehoorzaamheid die hij deed, dat weerstand opwekte in zijn omgeving. Dat iedere keer als de Heer Jezus een stap van gehoorzaamheid deed of dingen zei die hij moest zeggen van zijn vader, kwam er tegenstand. En dat was het lijden dat de Heer Jezus doormaakte, dat hij gehoorzaamheid bleef. Nee, dat hij gehoorzaam bleef, ondanks alles wat tegen hem daarin in opstand kwam. En dat was iets wat de Heer Jezus niet kende. Toen hij op aarde kwam, toen had hij de eeuwigheid doorgebracht aan het hart van de Vader in het Vaderhuis. Toen hij op aarde was, ben ik van overtuigd, ook. Maar hij kwam als mens hier op aarde en had nooit ondervonden, met eerbied gesproken, wat het betekent. Om weerstand te ontmoeten, haat te ontmoeten. Ze geven haat voor mijn liefde. Boosheid te ontmoeten, jaloersheid te ontmoeten. Wil deze koning over ons worden? Hij heeft ook gesproken van zijn koninkrijk. Ze hebben tegen hem gezegd, toen hij naar het kruis ging, deze zegt van zichzelf dat hij Gods zoon is. Dat gaat nog verder dan bij Jozef, van wil jij dan ooit koning over ons worden? Moeten wij ons voor jou neerbuigen? Het is een van de redenen die men zegt waarom men de Heer Jezus naar het kruis heeft gestuurd. Dat is mijn Heer en Heiland. Gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. En zo mogen wij een beeld zijn van de Heer Jezus, door hem te gehoorzamen, van hem te vertellen, dat te doen wat hij van ons vraagt door zijn woord, dat te doen wat hij graag van mij wil. Het zijn geen geboden die wij moeten doen met een gebogen schouder en een gebogen hoofd. Het zijn dingen die wij mogen doen voor onze Heer en Heiland. En dan heb ik één iets voor mijn leven. Als ik deze geschiedenis van Jozef zie, wat ik voorbid dat ik dat mag hebben, dat is een volkomen eerlijk zijn tegenover mijn omgeving die om mij heen is. En met geen enkele bijbedoeling en met geen enkel iets ergens handel of doe. Jozef vertelde wat hem overkomen was. En dan zien we twee reacties. De broers en we zien zijn vader, Jacob. Jacob, die zei het ook. Moeten wij dan, je vader en je moeder? En toch staat er dan, heel mooi, Jacob bewaarde deze dingen in zijn hart. Zijn vader hield de zaak in gedachten. Jacob heeft het nooit vergeten. Die heeft gedacht van, oké, ik ben het er niet mee eens wat nu gebeurt, maar wie weet, heeft God hier een bedoeling mee? En dan zien we dat ook aan het eind van het leven van Jacob, hoe dat met Jozef verder gaat. 17 jaar heeft hij als jongen bij zijn vader gewoond, en zijn vader heeft 17 jaar bij hem in Egypte gewoond. Maar zijn vader hield deze zaak in gedachten. Er zijn wel eens dingen die we niet begrijpen. Er zijn wel eens dingen die tot ons komen die we niet begrijpen, ook uit Gods woord, of die gezegd worden, waar we niet begrijpen van wat heeft de Heer daar voor een bedoeling mee. Maar dat we dat mee mogen nemen in ons leven. Zijn vader hield deze zaak in gedachten.
Als wij, broeders en zusters en jonge mensen, als wij nadenken over karaktertrekken van een Jozef, dan is het goed om de getuigenis van vader Jacob te lezen in Genesis 49. In Genesis 49, vers 26, lezen we het geheim van Jozef. Ik lees dat hele vers. Genesis 49, vers 26. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvader te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. De uitverkorene onder zijn broeders. Ik dacht dat de Statenvertaling zeggen de afgezonderde. En het Hebreeuwse woord is Natsir. Daar zit het woord Nazireer in. Nou, als we dat woord en nummer 5 daarmee verbinden, dan wordt dat duidelijk. Hij is de Nazireer onder de broeders. In een tijd dat het volk gefaald heeft, lezen we in nummer 5. In nummer 6 lezen we dat God zegt, maar er is nog hoop voor het volk, voor de individuele gelovigen. In de tijd dat de christenheid heeft gefaald, Laodicea, zegt de Heer Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, er is hoop voor de enkelingen. Dat is voor onze tijd ook. Het is een tijd van falen. Maar dat betekent niet dat dat uit de hand van God is gelopen. Dat God heeft alles in zijn hand. Hij heeft nog een weg voor ons en dat is de weg van een Nazireer. En Jozef was een Nazireer. En met andere woorden, als we nadenken over al die eigenschappen van Jozef en we gaan afvragen, ja, maar waarom doet Jozef dat? Is hij naïef? Of is hij achterbaks? Of is hij zo? Is hij zo? Laten we bedenken, Gods woord geeft een getuigenis van hem. Hij was een Nazireer onder de broeders. Hij is afgezonderd, toegewijd aan de Heere. En als je dat vers als een sleutel neemt en al die gedeelten gaat proberen te begrijpen, dan lees je het met een andere bril. Een andere bril die God zelf ons gegeven heeft van hoe Jozef is. Hij is toegewijd aan de Heere. Als hij verzocht werd door de vrouw van Potifar, zegt hij niet, ja, vrouw, maar als je man erachter komt, dan hang ik. Nee, hoe kan ik zondigen tegenover God? Hij wandelde in de tegenwoordigheid van God. En dat is wat wij van Jozef mogen leren. Nog iets anders. Als we nadenken over Jozef, dan lezen we hier in deze verzen hoe ze hem haten en haten en nog eens een keer benijden. 3 keer. En kijken we naar de persoon van de Heer Jezus. Hij was, toen hij hier op aarde kwam, de eerstgeborene. Hebreeën 1 vers 6 zegt, toen God de eerstgeborene in de wereld inbrengt, zegt hij tot de engelen, laten alle engelen hem aanbidden. Hij is de eerstgeborene van de Vader. Eerstgeborene, we weten, deze uitdrukking betekent, het is niet hetzelfde als enige geborene. Eerstgeborene betekent, hij neemt de eerste plaats in. En als we kijken naar het leven van de Heer Jezus, dan is het altijd zo dat God waakt over zijn heerlijkheid. In alle dingen, in alle kleine dingen, alle kleine details kun je opmerken. Als je 1 keer de ogen geopend wordt, dan begrijp je, de Vader zoekt alles wat tot eer en heerlijkheid is van de Heer Jezus. En als je dat 1 keer herkent, dan begrijp je wie de Heer Jezus is voor het hart van de Vader. En dat is wat je, de schilderij wat je hier ook vindt bij Jacob. Jacob had Jozef lief, niet zoals Isaac Jacob Esau lief had. Want een paar hoofdstukken tevoren in hoofdstuk 29 lees je dan, Isaac had Esau lief. Waarom? Want wildbraad was naar zijn smaak. De liefde van een man gaat altijd door de maag. Nou, in dit geval is dat in elk geval zo. Maar dat was bij Jacob niet. Dat is hier een geestelijke zaak. Jacob, en daarom is dat ook een mooi beeld van de Heer Jezus. Die verhouding tussen Jacob en Jozef. In de tweede plaats, je leest over de droom van die korenschoven. Die 11 broers, je leest hier, die schoven van de anderen, die bogen voor hem neer. Dat maakt ons duidelijk dat de Heer Jezus de uitverkorene is onder vele broeders. Lees je in een Romeinenbrief. Hij is de eerstgeborene onder de vele broeders. Dat betekent dat hij noodzakelijkerwijs de eerste plaats moet innemen. Niet alleen bij de Vader, maar ook bij u en bij mij als wij kinderen Gods zijn geworden. En tenslotte lezen we over de zon, de maan, de 11 sterren. Dat spreekt van het huis van Israël. Kijk naar Openbaring 12, daar is het trouwens 12 sterren. Want hier in dit geval is Jozef een van die sterren. Maar in Openbaring 12 is die zoon afgescheiden, apart gezet dan van de 12 sterren. Maar ook hier lezen we, hij neemt de eerste plaats in het huis van Israël. Je kan ook zeggen in het huis de schepping. Als je denkt aan een vers zoals Kolosser 1, doordat hij de schepper is, is hij de eerstgeborene in deze schepping. Als hij in deze wereld komt, dan, en dat is ook in de toekomst, dan zal hij koning der koningen zijn, heren der heren zijn. Alle knie zal voor hem buigen. Dat is in de toekomst. Wij leven in deze tijd. In deze tijd mogen we uit liefde onze knieën voor hem buigen. En uit liefde hem de eerste plaats geven die hij toekomt. Misschien mag ik nog één met een knipoogje naar die betekenis van die namen gaan. Inderdaad, Hebron betekent gemeenschap. Dat maakt duidelijk hoe de Heer Jezus gekomen is vanuit Hebron om zijn broers te zoeken in Sichem. Sichem betekent inderdaad schouder. Maar dan wil ik het verbinden met toewijding. Want dat is de plaats waar je de juk mag dragen. Denk aan Matthäus 11, vers 29. Neem mijn juk op u. En die juk, dat draag je op je schouders. En bij de Heer Jezus spreekt dat van toegewijd zijn. En daar had de Heer Jezus de broers moeten vinden. Maar waar vond hij de broers? In Dothan. En Dothan betekent eigenlijk wetten, geboden, maar dan op een harde manier. Niet een gebod uit liefde. Maar het is als een vervelende juk. Daar waren de broers. En dat is eigenlijk de toestand van Israël toen de Heer Jezus op aarde kwam. Ze waren de Heer niet toegewijd. Ze hadden wel de wet. Maar als je kijkt hoe de Joden met de wetten van het Oude Testament omgingen, dan denk je, ja, dat wordt gewoon als gewone regeltjes toegepast. En dan wordt gezocht van hoe kun je er onderuit komen. Voor ons is dat een waarschuwing. Dat ook wij met het woord van God niet omgaan als de broers hier, dat ze in Dothan waren. Dat wij het woord van God als beginselen, regels, geboden en dat wij als meester in het rechte ermee omgaan. Maar het moet een hartenzaak zijn. Bij Jozef was dat een hartenzaak. Hij was de ware Nazireër met die lange haar, toegewijd. Toen hij zijn broers niet troffen in Sichem, ging hij door naar Dothan. Dat doet me denken aan Markus 10, vers 45. De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar toen zijn dienst werd afgewezen, zou je zeggen, nou ja, hij heeft zijn best gedaan. Nou, dan is dat afgelopen en uit. Dan lezen we dat hij nog een stap verder ging. En zijn te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Toen hij verworpen werd, ging hij juist een stap verder. Als wij voor de broeders en zusters iets willen doen en dat wordt niet gewaardeerd, wat doe je dan? Dan zeg je, nou ja, pech gehad, dan stop ik ermee. Maar bij de Heer Jezus zie je het kenmerk van toewijding. Hij ging een stap verder. Hij is de ware Nazireër. Toegewijde. Zijn hart is. Zijn vader heeft hem opgedragen. En doordat zijn vader dat heeft gevraagd, ging hij door tot het uiterste. Tot de dood toe. Typologisch gezien.
Mm-hmm. Het ligt me op mijn hart om kort iets te zeggen over dat haten. De tweede plaats op jezelf op de eerste plaats. Tweede plaats, Jozef op de tweede plaats, als ik het goed begrepen heb. Je broers moesten eigenlijk helemaal niks weten van Jozef. En ik ben blij dat ik zoveel mensen zie, jongeren ook. Mensen op de conferentie komen, ga je vanuit, die kennen de Heer Jezus. Een heel kort woord graag. Welke plaats heeft de Heer Jezus in ons leven? In jouw leven misschien? Jaren geleden was ik op een conferentie in Grove City. En zongen de broeders en zusters dat mooie lied, It is Well With My Soul. En broeder Gerard Elbers, die zou die avond spreken. En hij vroeg, wie heeft dat allemaal meegezongen? Nou, alle handen gingen omhoog. Hij zegt tegen de broeders zo, er zat geloof ik wel 1000 mensen in die zaal. Hij zei, dan ga ik vanavond het evangelie niet verkondigen. Kom nou. Broeders, ik ben gauw klaar, ik ga zo zitten. Ik kan u eerlijk zeggen, er zaten een heleboel met de tenen krom in de schoenen. Maar toen zei hij, misschien voor die ene die hier is, die wel een uiterlijke belijdenis heeft, maar innerlijk niet wederom geboren is. Misschien ben je hier, maar heb je niks met de ware Jozef. Ik zou je willen vragen, hoe staat het met je? Ben je behouden voor tijd en voor eeuwigheid? Is de Heer Jezus degene die de eerste plaats in je leven heeft? En moet het zeggen, want ook in vergaderingskringen ben ik er tegengekomen. Ik heb het voorrecht zelf gehad op te groeien, mogen groeien in een christelijk huisgezin. Maar ik moest me wel bekeren. Ik wil het graag zeggen, heel helder en duidelijk. Een woord wat we vandaag misschien niet willen horen. Maar iemand die zich niet bekeerd heeft, is verloren en is op weg naar de hel. Maar nu, en dat is de mooiste boodschap die ik kan zeggen. Vandaag kun je gered worden. En als je je knieën nog niet gebogen hebt voor de Heer Jezus, doe het dan. Laat daar geen tijd overheen gaan. Maar buig dan je knieën voor hem. Want als je niet voor de Heer Jezus bent, dan ben je tegen hem. Een plaats van neutraliteit is er niet. Het is of voor hem of tegen hem. En ik wil het graag zeggen, het is als een last op mijn hart, op mijn ziel. Ik geloof dat de Heer mijn verantwoording zou afvragen als ik het nu niet gezegd zou hebben. Ik zou graag willen vragen, ken je de Heer Jezus? Of ben je hier? Een uiterlijke verschijning, prima, mooi. Je bent hier, ik ben blij dat je er bent, fantastisch. Maar ben je gered? Ben je behouden? Zo niet, laat je dan redden.
Lied 219.
Thank you.
Lied 176, vers 4. Lied 197.
We danken u trouwe Heer voor uw woord van vandaag. We hebben veel dingen mogen zien over Jozef. En Heer, we willen u vragen, wilt u geven dat we deze dingen in onze harten zullen bewaren, zullen overwegen en dat we ervan mogen leren. En Heer, we willen u graag bidden ook voor het verdere van deze avond. Wilt u zo met ons zijn? Ook als we zo straks naar beneden gaan om te eten, wilt u met ons zijn en wilt u ons bewaren? Wilt u ons uw genade en uw zegen schenken? We prijzen u voor al uw zegeningen ook van vandaag. En we bevelen ons ook heel graag in uw liefde en trouw en genade aan.